Goedenavond, beste kijkers, luisteraars, broeders, zusters. Hartelijk welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Het is vandaag 24 november. Het is bijna 8 uur en het is weer tijd voor de Bijbelstudie. Onze voorganger van vanavond is dominee Gijsbert Thomassen. En we gaan verder met het boek Richteren. En dat is alweer het 11e deel. De voorgaande delen kunt u in ons archief vinden, mocht u die nog opnieuw willen beluisteren. En we hopen dat ook technisch vanavond alles goed zal gaan. We willen u allen een fijne en gezegende Bijbelstudie toewensen.
Ik wil vanavond met u nadenken over twee teksten uit het boek Richteren. Twee teksten uit het boek Richteren. Richteren 3. De vorige keer hebben we ook Richteren 3, de teksten behandeld. En toen zijn we voornamelijk ingegaan op de Sidoniërs. De Sidoniërs die je ook al tegenkomt of ook tegenkomt bij koning Salomo. Wij zullen daar vanavond ook nog even aan refereren. Maar koning Salomo, die dan een van de goden van de Sidoniërs vereert, en dat is de Astarte, de godin van de maan, de god van de maan, die onder vele andere namen ook bekend is, en die zichzelf verrijkt met zilver en goud, en die het volk, de Sidoniërs, hebben dat volk verkocht als koopwaar, verhandeld. En toen hebben we ook nog gekeken naar het boek Handelingen, wat heeft het nou voor ons te zeggen? Toen hebben we gekeken naar rijkdom en geldzucht uit Timotheus en ook in het boek Handelingen gekeken naar de zonen van Skeva en naar Simon, die dan de gave van de Heilige Geest wil kopen om er een zaakje van te maken. Nou, en dat hebben we met elkaar gezegd, dat kan natuurlijk niet, omdat het enkel genade is en wij mogen uit genade ook weer doorgeven. Vanavond, en daar hebben we vorige keer aan het einde, hebben we er iets over gezegd, over de leer van Bileam en het ongelijke span. En dat zien we heel vaak terugkomen in de Bijbel. Dat zien we echt heel vaak terugkomen in de Bijbel. En er wordt ook behoorlijk flink voor gewaarschuwd tegen het ongelijke span, tegen datgene wat nou licht en duisternis, die vermenging daarvan. En dat gaan we lezen in Richteren 3, vers 5 en 6 staat dat. Want er zit namelijk ook een gevolg aan. En er staat in Richteren 3, vers 5 en 6, toen de Israëlieten te midden van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. Zij dienden hun goden. En dit is een heel belangrijk principe waarvoor de Bijbel waarschuwt. De reden waarom het volk Israël in Egypte moest verblijven, dat is namelijk geweest dat de Heere God een plan had met zijn volk, dat de Heere God het volk Israël wilde laten groeien. En de Egyptenaren, ja, God wist dat de Egyptenaren niets hadden met schaapherders. En daarom verbleven de Israëlieten, Jacob met zijn nageslacht, verbleven in het land Gozen. Een streek, een gebied in Egypte. En er vond geen vermenging plaats, dat lezen we ook niet. Er zijn wel later proselieten, de Egyptenaren die ontevreden waren met het regime, zijn meegegaan met het volk Israël. Maar je leest niet zozeer van vermenging met de Egyptenaren en de Israëlieten. Dat de Heere God heeft in Egypte dat volk laten groeien. Al waarom? Omdat het zijn volk is. En dat vond ik wel mooi. Nou, er kwam een vraag naar aanleiding van wat we pas geleden, toen ik heb gesproken over het thema Let op Israël in de zondagse dienst. Toen heb ik ook gezegd van, bij Mozes verbindt God zijn naam aan het volk Israël. Dat God heeft omgezien naar zijn volk en dat hij de God is van Israël. En Hosea, die bekrachtigt dat nog een keer. Als Hosea, aan het einde van het boek Hosea, ik weet zo tekst en hoofdstuk niet even, maar heel duidelijk zegt dat God de God is van Israël vanaf de tijd van Egypte. En dat las ik en toen heb ik het gelijk doorgestuurd naar die broeder die het mij vroeg, want dat vond ik wel een hele mooie. En dan dacht ik van, hey, dat is echt de bevestiging vanuit het woord van de Heere God. Maar God wilde dat volk beschermen. Dat was een afgezonderd volk. Dat is zijn volk. Nou, en wat zie je in de geschiedenis van het volk Israël? En we hebben de vorige keer de Biliam aangehaald. Wat zie je in de geschiedenis van het volk Israël? Dat het altijd een gevaar opliep. Waarom een gevaar? Vanwege de vermenging. Vanwege de vermenging. Hier ook, wat we net gelezen hebben in deze twee teksten, geeft aan dat er een vermenging plaatsvindt. De Israëlieten wonen te midden van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten, de Jebusieten. Ze namen hun dochters tot vrouwen en hun zonen werden gegeven aan de dochters van die volkeren. En, wat staat er dan als gevolg? En zij dienden hun goden. En zij dienden hun goden. Nou, bij de leer van Biliam, bij datgene wat Biliam doet, u kent het, we hebben de vorige keer iets aan gerefereerd. Biliam moest komen om het volk Israël te vervloeken. Hij stond naast Balak, de koning van de Moabieten. En hij moest het volk vervloeken, maar hij kon het volk niet vervloeken. Dat kunt u lezen in nummerie 22 tot en met 25. Hij kon dat volk niet vervloeken. Telkens weer sprak hij een zegen uit. En de Heere had hem gewaarschuwd ervoor dat hij het volk niet mocht vervloeken. De ezel ging zelf spreken, omdat de ezel de engel des Heeren zag staan op de weg. En die zei op een gegeven moment, ja, zie je, wat, even met mijn eigen woorden, wat mankeert er aan je ogen? Je ziet het toch, dat er een gevaar op de weg is. En Biliam die kwam bij Balak en dan gaat hij vier keer toe het volk zegenen. En dan, dat gaan we zo meteen nog lezen, dan is Biliam uit toch op datgene wat Balak hem heeft voorgesteld, de rijkdom en alles wat Balak hem wil geven. En dan zegt Balak op een gegeven moment, is er dan helemaal niets? En dan zegt Biliam, ja, er is wel één ding wat je kunt doen. En dat is namelijk dat je jouw zonen geeft aan hun dochters en dat je jouw dochters geeft aan hun zonen. Wat is dat? Vermenging. En dat is een heel belangrijk principe voor het volk Israël. En dat zie je door de hele Bijbel heen, door het hele Oude Testament heen. Ik heb twee koningen bijvoorbeeld, één koning van Israël en één koning van Juda. In 1 Koningen 11, een hele bekende koning, in 1 Koningen 11, daar zie je datgene wat hier in Richteren ook al staat beschreven. In 1 Koningen 11 staat dat heel duidelijk ook beschreven bij Salomo, over Salomo, in 1 Koningen 11. Vers 11, als het gaat over de vrouwen en de afgoderij van Salomo, dan staat er in 1 Koningen 11, vers 11, bij de strafaankondiging, daarom zei de Heere tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en mijn verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. En waarom? Omdat in vers 10, hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de Heere geboden had. En hoe kwam dat? Nou, dat kwam weer vanwege het feit wat we kunnen lezen in de eerste versen van dit hoofdstuk, waarin in vers 3 bijvoorbeeld staat, hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Dat is altijd het gevolg van die vermenging van de Israëlieten. Dat er andere goden komen, zodat het hart van de Israëliet niet volkomen gericht is op datgene wat de Heere bepaalt. Wat de Heere wil doen, wat de Heere wil uitwerken, op zijn belofte, op zijn woord, noem maar op. En als we dan verder gaan, een paar hoofdstukken verder, dan komen we in 1 Koningen 16. 1 Koningen 16, ook een hele bekende koning van het huis van Israël, van het koningshuis van Israël. En waarom noem ik dat zo expliciet? Salomo is koning over het 12-stammenrijk. Koning Agab, over wie we het nu gaan hebben in 1 Koningen 16 vers 31, is koning over Israël, over het 10-stammenrijk. Het rijk is na Salomo verscheurd in Jerobeam en Jerobeam. En dan gaan we lezen in 1 Koningen 16 vers 31. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij, Agab, ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Et Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En dan volgen er allerlei dingen, en u weet het misschien wel van Agab. Agab is wel een van de ergste koningen. In 1 Koningen 16 vers 31 is wel een van de ergste koningen geweest van het tienstammenrijk. Omdat hij zo de Heere tartte door een andere goden te dienen en echt God tot toren opwekte. Dat is met vermenging. Dat heeft alles met vermenging te maken. Koningen gaan het volk voor in de vermenging, in het halen van andere vrouwen, van vrouwen die niet uit hun eigen volk zijn. En dan komen er andere goden in huis en de goden worden gediend en de harten wijken af van het volgen van de Heer. Als we het dus hebben over vermenging, dan zou je dus heel duidelijk kunnen zien dat het over datgene is wat de leer van Bileam is. Om het volk vanaf het begin van het beloofde land, vanaf het begin dat ze daar zo staan bij Moab en dat ze Moab vragen om doorgang, maar dat het geweigerd wordt al in het prilste begin dat er alles wordt gedaan om dat volk zich te laten vermengen. En in Openbaring komen we Bileam ook tegen in Openbaring 2. Als de Heer Jezus de brieven dicteert die Johannes moet schrijven aan de gemeente in Klein-Azië, dan schrijft hij in de derde brief aan Pergamus het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus, dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, omdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik hem van het verborgen mannen te eten geven en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een naam, een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Hier wordt ook Bileam aangehaald. De leer van Bileam. En dat is wel mooi. We gaan niet deze hele brief behandelen. Daar zouden we echt een hele aparte studie over kunnen doen. Dat doen we nu niet. Maar de Heer Jezus, die maakt zichzelf bekend als degene die, dit zegt hij, die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Dat is het woord van God. De Heer Jezus Christus, hij heeft het woord van God. Hij is het woord van God. En wat is er in deze gemeente binnengeslopen? Een andere leer. Een andere leer. Want het is namelijk, we hebben het gelezen in vers 14, de leer van Bileam, die aan Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen. Die leer van Bileam, die Balak leerde om een struikelblok neer te leggen. Om bezig te zijn om mensen te laten struikelen in afgoderij en in hoererij. En dat zegt de Heer Jezus tegen deze gemeente aan Pergamus. En over de hoofden van de gemeente in Pergamus zegt hij dat ook tegen ons. Dat er dus als je vermenging hebt, dat struikelblok van vermenging, dat je alles ook alles maar toelaat en dat je probeert en steeds meer en meer krijgt dat de wereld in de kerk komt en dat de wereld in de gemeente komt en dat er zo weinig onderscheid is tussen de wereld en de gemeente. Dat er een vermenging plaatsvindt en dat je altijd zult zien dat de mensen struikelen. Dat ze wegvallen bij de gezonde leer. Dat ze wegvallen bij het levende woord, bij het woord van Jezus Christus onze Heere. En dat ze wegvallen bij de Heer vandaan. Het is een struikelblok, zegt de Heer Jezus. Een blok waarover je struikelt. En dat is die leer van vermenging. Alles maar goed praten, het kan wel joh. Wat maakt het nou precies uit? Moet toch wel goed gaan? Nee. We moeten blijven bij datgene wat de Heer Jezus ons leert. En hoe Hij wil dat wij leven. De leer van Bileam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen. En Bileam komen we ook nog twee andere keren in de Bijbel tegen. En als we iets terugbladeren, dan zien we in de brief, de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 2, ook een tekst die gaat, als het gaat over dwaalleraars in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want hoofdstuk 2 is, van de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 2, is een hoofdstuk wat waarschuwt tegen de dwaalleraars. En daar komen we hem weer tegen. 2 Petrus 2, vers 15, waar gezegd wordt, in 2 Petrus 2, vers 15, zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Ze hebben de rechte weg verlaten. Ze zijn verdwaald en volgen een weg die niet recht is. Een weg die afdwaalt. Die wegdwaalt bij de Heer Jezus vandaan. En Bileam, en dat geeft ook gelijk een beetje een reden waarom Bileam toch die list heeft gedaan, omdat hij dat volk toch een hak wou zetten. Hij wou een struikelblok aan Balak geven om dat volk te laten struikelen. Hij kon de vloek niet uitspreken. Hij moest zegenen. Maar om die buit binnen te halen, probeerde hij toch nog zoveel teweeg te brengen, dat hij toch nog die rijkdom kon krijgen. En daarom zei hij van, je moet dit struikelblok neerwerpen, dan gaan ze overvallen. En dan heb jij, Balak, je zin. Het is een struikelblok. En als u iets verder bladert vanaf de tweede Petrusbrief, dan zien we het in Judas, hoofdstuk 1, vers 11. Judas vers 11. Dat gaat ook over dwaalleraars. Dat gaat ook over dwaalleraars. In Judas 11. Dan wordt een wee uitgesproken. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. In Judas vers 12, wee hun, want zij zijn, Judas vers 11, wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Ook weer een dwaalleer. Waarschuwing tegen dwaalleren. Wee hun die de weg van Bileam zijn ingegaan. Zijn ingeslagen, een dwaling. En dan gaat het ook weer om het loon. En ik denk echt dat ons echt heel veel moet leren. Dat wij in de gemeente van de Heer Jezus Christus, die wij ook hier mogen dienen in de schuilplaats, veel duidelijker zijn als het gaat om licht en om duisternis. En dat het gaat om het feit dat we elkaar aanmoedigen om in het licht te wandelen. En om de dingen bij de naam te noemen die gaan over de Heer Jezus Christus. Maar ook als het gaat om de dingen die niet gaan over de Heer Jezus Christus. Die zonde zijn, die tekortkomingen zijn, wat ons af laat dwalen van de Heer Jezus. Daar moeten we duidelijk in zijn. Daar kunnen we niet meer marchanderen. We kunnen niet in een grijs gebied gaan zitten. Ik heb er van de week nog een gesprek met iemand over gehad. Die zei van, ja maar Gijsbert, als ik nou geen keuze maak. En ik heb het wel eens met hem gehad over de Satan en over de Heer Jezus. Hij zegt, maar ja, dan maak ik geen keuze. Dan ben ik niet voor de Satan, maar ja, ik geloof dan ook niet helemaal in de Heer Jezus. En dat kan niet. Er is geen grijs middenvlak. En daarom moeten we staan voor datgene wat Christus ons geleerd heeft. En zorgen dat we niet afdwalen in de leer van Bileam. Dat we niet afdwalen bij de gezonde leer, bij de rechte leer, bij de levende leer vandaan. Bij de leer van Jezus Christus. En in hoeveel gemeenten is dat vandaag de dag het geval. Als je dan hebt over de leer van Bileam. Bileam die Balak leerde. Waarom? Om toch maar een beetje winst nog te krijgen van die rijkdommen die beloofd waren. Dat je op een gegeven moment ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus zo vaak tegenkomt. Dat de wereld in de gemeente is gekomen. En dan gaat het om het feit van ja, hoe verkopen wij onze gemeente? En dan wordt het een soort productverkoop. En hoe krijgen we nog meer naamsbekendheid? En dan gaat het helemaal niet meer over de Heer. En natuurlijk moeten we echt ervoor zorgen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En daar wil ik echt mensen in aanmoedigen. Daar moeten we samen mee bezig zijn. Maar het draait er niet alleen om. Dat is niet de eerste plaats. En je ziet dat het steeds politieker wordt. Dat er in de kerkelijke gemeente zoveel politiek wordt bedreven. En dat je bijna in toch wel behoorlijk wat gemeente tegenkomt, dat de democratische meerderheid leidend is. Nee, Christus is leidend. En wij zoeken zijn wil, en wij zoeken zijn weg. En wij zoeken zijn waarheid, en buigen niet voor één enkele andere waarheid. Alleen maar hem. Hij is het leven. En daarin moeten we elkaar aanmoedigen en elkaar bemoedigen. Vermenging. En je komt ook de afgodendienst tegen. Je komt ook de afgodendienst tegen. Want in sommige kerken heb je de Maria-verering. Maar in andere kerken heb je ook weer, andere gemeenten heb je ook weer de verering van allerlei personen. Of staan bepaalde geschriften zo hoog aangeschreven dat ze naast de Bijbel staan. Of soms echt boven de Bijbel staan. En dat kan niet. Dat is afgoderij. Dat is niet goed. Dat is niet Christus. Dat is niet de rechte weg. Dat is niet de gezonde leer. Geen vermenging. Alleen Gods woord. Van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21 in. Dat alleen is onze hoogste norm. En binnen dat is er geen enkele vermenging mogelijk. Ik snap niet alles. Maar we mogen het niet vermengen. We mogen het niet vermengen. Want dan zijn we bezig met de leer van Bileam. En hoe komt nou bij het volk Israël, en dat is ook wel bijzonder om te zien, hoe komt nou bij het volk Israël die vermenging tot stand? Nou, we hebben het gelezen, u kunt dat lezen in Numeri als het gaat over Bileam, maar hier ook in Richteren 3 vers 5 en 6 zie je dat de Israëlieten te midden van die Nieten wonen, die Ieten of die Nieten, En dat ze dan vermenging plaatsvindt door dochters met zonen trouwen en zonen met dochters trouwen. Niet van het volk Israël, dat afgezonderde volk van God. Nee, ze trouwden over en weer. En dan zie je dat er op een gegeven moment in die gemengde huwelijken andere goden binnenkomen. Andere goden binnenkomen. Paulus, die heeft iets geschreven in 2 Korinthe 6... Dat wil ik graag met u opzoeken, 2 Korinthe 6. In 2 Korinthe 6 heeft hij hier iets over geschreven. En daarom heb ik het ook gezegd van de leer van Bileam en het ongelijke span. Want Paulus schrijft ook over het ongelijke span. En dan zegt hij, dat staat hier bij mij boven in de HSV, geen ongelijk span met een ongelovige. En dan zegt hij in vers 14... Van 2 Korinthe 6, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen en ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. In deze tekst is in mijn beleving, gaat het in de eerste plaats, je zou twee dingen kunnen zeggen over deze tekst. Gaat het in de eerste plaats over dat ongelijk span wat er gevormd wordt. Er wordt een, en dat zie je bij het volk Israël ook. Laten we dat volk maar als een voorbeeld nemen. Je ziet bij het volk Israël dat er een ongelijk span gevormd wordt. Een Israëliet met een Hethiet bijvoorbeeld. Ik moest even kijken of ik de goede naam zei. Maar met een Hethiet bijvoorbeeld. Dat is een ongelijk span. En waarom is het een ongelijk span? Omdat een Israëliet de Heere, de God, de levende schepper van hemel en aarde vereert. En een Hethiet dient zijn eigen goden. Maar dat zijn geen goden, maar dat zijn afgoden. En dan in dat gemengde huwelijk zie je dat er op een gegeven moment, naast het feit dat de Heere gediend wordt, iets anders ontstaat, namelijk dat de Israëliet ook die goden gaat dienen. En dan is het in de eerste plaats vermenging van twee personen, maar dat is ook een geestelijke vermenging. Dat heeft een geestelijke vermenging tot gevolg. En ik geloof dat het daarom is dat de apostel Paulus zegt van oké, je moet zorgen dat je daar niet mee inlaat. Waarom niet? Omdat je een bepaalde vragen moet stellen. En de vragen die hij hier stelt, laten we eerlijk zijn, die zijn niet mis. Die zijn niet mis, want hij zegt, welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hem wandelen. En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Ofwel deelt de gelovige met een ongelovige? Ja, natuurlijk, het is een heel radicale boodschap. Maar God wil ons er niet mee, Paulus wil ons er niet mee om de oren slaan. Maar hij wil ons bewust maken van het immens grote gevaar wat er achter in schuil gaat. Dat we moeten beseffen dat licht en duisternis niet samengaan. Dat een gelovige niet samen kan gaan met een ongelovige. Omdat je altijd te maken krijgt met het feit dat het aanbeeld waarop je staat verschilt. Dat is of een afgod, of jezelf, of de levende God. En daarom is hij zo duidelijk. Daarom zegt hij van nee, dat moet je niet doen. En dan kan het natuurlijk gebeuren dat er... Dat dit wel is ontstaan en dat er ook misschien door de man of de vrouw zonde is beleden vanwege het feit dat het zo gelopen is en gegaan. En dan geloof ik ook werkelijk dat wij weer als gemeente van de Heer Jezus Christus zo immens geroepen worden om deze broeder en zuster heen te staan en niet te wijzen op datgene wat er verkeerd is gegaan en te zeggen, ja, had je dan maar even een andere keus moeten maken. Nee, dat is natuurlijk uit de boze, want dat mag niet, want zo behoren we niet om te gaan met kinderen Gods. We moeten om hen heen staan, maar wel zonde laten. En wat je vandaag de dag een beetje tegenkomt, is dat heel veel mensen zonde niet meer zonde durven noemen, omdat ze dan bang zijn dat op het moment dat je zonde noemt, er geen ruimte is meer voor genade. Nou, het is juist andersom. Omdat we zonde noemen, leren we uit genade te leven. Dat is het principe wat God ons in Christus heeft aangereikt. Daarom word ik zo immens blij. Want als dat andere zou zijn, dat je zonde niet meer zonde mag noemen, ja, dan zou ik ook mezelf moeten opbeuren en noemen op. Nee, ook ik ben iemand van fouten, ook ik ben iemand van tekortkomingen. En omdat ik heb mogen leren om van genade te leven, mag ik ook de ander helpen om van genade te leven. Maar we moeten wel datgene wat Gods woord uitspreekt laten staan. En daar amen op zeggen. Daar bewust mee bezig zijn. God heeft het ook tegen het volk Israël gezegd. Van je moet niet een Hethiet of een Ferizziet of welke iet dan ook nemen als man of als vrouw. Waarom niet? Omdat het gevaar hartstikke groot is dat je de goden van die volken gaat dienen. Daarom. Dat je afdwaalt van mijn bepalingen, van mijn woord. En die machtige koning Salomo, die heeft dat in zijn eigen leven ondervonden. In zijn ouderdom heeft hij andere vrouwen toegelaten met andere goden. En hij is afgedwaald. Zijn hart was niet meer volkomen gericht op de Heere God. En daarvoor geldt de waarschuwing. Doe het nou niet. Doe het nou niet. Want je moet de vragen stellen. Wat licht met duisternis te maken heeft, een gelovige met een ongelovige. En dan zul je, als je een ongelijk span vormt, zul je er altijd, elk moment van de dag, in de opvoeding van de kinderen, of wat voor keuzes zul je er elke keer mee te maken krijgen. Dan hadden die Israëlieten ook. Ze wilden de Heere God dienen. Dan hadden die Joodse jongen, die wilden de Heere God dienen. Dan zei zijn vrouw van, ja, ik wil jouw God, ik wil wel een keer meegaan om jouw God te dienen, maar moet je ook meegaan met mij? Om mijn God te dienen. En daarom zegt God, niet doen. Niet doen. Maar als het gebeurd is, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, en dat wil ik nogmaals benadrukken, als het gebeurd is, moeten wij wel om die broeders en zusters heen staan om te kijken, wat is de wil van de Heere God? Hoe kunnen wij elkaar helpen? Hoe kunnen wij elkaar steunen om ook hierin, in deze situatie die ontstaan is door de gebrokenheid van de schepping, die ontstaan is door de keuzes die mensen hebben gemaakt, door de zondige keuzes die mensen hebben gemaakt. Maar hoe kunnen we toch met elkaar gaan zoeken naar de weg van de Heere om Jezus Christus te verhogen, omdat het om Hem gaat en om Hem alleen. En daar word ik zo blij van, dat dat onze zoektocht is. We zijn er niet om elkaar af te serveren. We zijn er om elkaar aan te moedigen. Om elkaar op te scherpen. Om elkaar bij het woord van de Heere God te halen. En elkaar daarin te onderwijzen. Om de rechte weg elkaar voor te houden. En elkaar te waarschuwen voor allerlei dwalingen. Voor allerlei dwaalwegen. En dat is ook zo in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Geen water bij de wijn. Geen water bij de wijn. Staan voor datgene, ondanks alles. En ondanks dat we dat hier in Nederland ook steeds minder mogen zeggen. Maar ondanks alles staan wij voor datgene wat de Heere God ons heeft geleerd. En wat het voor gevolgen heeft? Ik weet het niet. Maar kijk in de Bijbel. Alle apostelen van de Heer Jezus Christus op Johannes na zijn allemaal vermoord om het evangelie. Dat kunt u lezen in de Bijbel. Dat kunt u lezen in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis. Het is allemaal gebeurd. Broeders en zusters die hier in Nederland wonen, toen hier het evangelie nog niet gebracht werd, die kwamen en die tot geloof kwamen. En ook ten tijde van reformatie en noem maar op. Ze zijn op de brandstapels gegooid. Dat was hun prijs. Omdat ze geen water bij de wijn wilden doen. Omdat ze Jezus Christus en Hem alleen wilden dienen. Nu nog steeds. Onze broeders en zusters in Eritrea. En bijvoorbeeld in Noord-Korea of in China of waar dan ook. Ze zitten in gevangenkampen. Waarom? Omdat ze geen water bij de wijn willen doen. Ze willen Jezus en Jezus Christus alleen. En wat wij nog moeten meemaken, totdat, voordat de opname van de Heer Jezus Christus daar is, ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. We moeten Hem vasthouden en elkaar aanmoedigen om Hem vast te houden. Hem in het oog te houden. Jezus Christus te verhogen. Nu en in alle dagen die God ons hier nog geeft. Halleluja. Amen.